Welkom bij Over Onderwijs en Opvoeding, wat wetenschap weet. In deze podcastserie bespreken onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam de nieuwste inzichten over opvoeding en onderwijs. Leuk dat je luistert.
Mijn naam is Chip de Jonge. Deze podcast is een samenwerkingsinitiatief met de Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. En in deze podcast gaan we het hebben over stress en leren. Wat is stress eigenlijk en hoe ontwikkelt zich stress bij docenten? Heb je wat aan het begrip veerkracht? En welke effect heeft stress eigenlijk op hoe we onszelf ontwikkelen? En hierover ga ik in gesprek met Dr. Joost Jansen in de Wal, universitair docent en onderzoeker bij het onderzoeksinstituut Child Development and Education aan de Universiteit van Amsterdam, met een bijzondere interesse in de relatie tussen motivatie en leren. En naast Joost zit Tijmen van Alphen, promovendus bij hetzelfde onderzoeksinstituut. Tijmen doet onderzoek naar de relatie tussen stress en veerkracht bij docenten en heeft zelf 10 jaar lesgegeven op een middelbare school, het vak biologie.
Klopt.
Hoorde ik vanochtend.
Ja, absoluut.
Dus jij weet ook wel wat over hoe het echt biologisch gezien werkt, stress. Of zet ik je nou misschien voor het blok meteen?
Nee, nou, er zijn veel invalshoeken en dat is ook de reden waarom ik dit onderzoek ben gaan doen.
Ja?
Van verschillende invalshoeken, verschillende manieren bekeken.
Ja. Super interessant. Nou, welkom. Leuk dat jullie er zijn in de podcast. Een grote stap, een promotieonderzoek naar stress. Is dat bij jou voortgekomen uit de praktijk?
Absoluut, ja zeker. Vanuit eigen ervaring, maar ook met wat ik van mijn collega's zag. Veel stress op de scholen waar ik gewerkt heb. En ik wilde daar zeker meer over weten. Maar uiteindelijk met het doel om dat te kunnen verhelpen, aanspreken, bestrijden. In ieder geval meer kennis.
Kijk. Joost, wanneer spreken we nou over stress? Want ik zei net al even, ik ben soms ook wel een beetje gespannen. Dan gaan we nu bijvoorbeeld een podcast opnemen. Nou, het moet wel goed gaan, hè? Ik hoop dat er geen problemen zijn met de techniek. Heb ik dan last van stress? Dus wat is stress eigenlijk?
Ja, het kan zijn dat je dan in dat geval last hebt van stress. Maar het hangt er denk ik een beetje van af van wat het met jou doet. Want je kan stress hebben omdat je een uitdaging hebt.
Ja.
En in andere situaties kan je stress ervaren omdat je echt een bedreiging ervaart. En die dingen die doen twee verschillende dingen met jou. Heb je andere reacties op. En wat veel mensen wel kennen is een fight of een flight reactie.
Oh ja.
En bij een uitdaging, dan ga je proberen die uitdaging aan te gaan.
Ja.
Goed, je zou kunnen zeggen dat dat de fight reactie is. Ik weet niet of die helemaal klopt, de vergelijking. Maar als je echt een bedreigende stresservaring hebt, dan kan je wat meer een flight reactie gaan laten.
Dan wil je er vandoor.
Dan wil je er vandoor, inderdaad. Ja. Dus wat is stress nou eigenlijk precies? Het gaat eigenlijk om dat er een situatie is die jij belangrijk vindt, waarin je wil presteren of iets dergelijks. Maar dat je onzekerheid hebt over of dat dan ook gaat lukken.
Ja.
En dat kan verschillende reacties teweeg brengen, stressreacties. En die kunnen aan de ene kant lichamelijk zijn. Hè? Ja. Een verhoogde hartslag of zweten. Maar wij focussen ons vooral op emotionele stressreacties.
Ah, kijk.
Ja, we zijn een tijd op zoek geweest naar een goede term voor wat in het Engels anxiety heet. En in het Nederlands zeg je dan angst. Maar ik vind dat er niet. Stress is niet per se ook echt bang zijn. Wel, maar zeker in het geval van docenten voor de klas. Is echt bang zijn niet iets waarvan zij zeggen, denk ik, dat is typisch een emotie die we doormaken. Dus Tijmen zei net, angstvalligheid is misschien beter.
Angstvalligheid.
En dat gaat gepaard met gevoelens van zorgen en spanning en nervositeit bijvoorbeeld.
Ja. Dus dan kom je in die klas en dan wil je bijvoorbeeld een nieuw thema, een nieuw hoofdstuk gaan behandelen. Wat ze misschien, waarvan je al weet uit het voorgaande jaar, vinden ze vaak een beetje saai of is een beetje moeilijk. Misschien heb je een lastige klas en dan krijg je dus dit soort gevoelens, je gaat hierover nadenken misschien. Is dat ook iets wat kan gebeuren?
In aanvulling op wat Joost zei, kan ik wel een concreet praktijkvoorbeeld geven.
Ja, graag.
Bijvoorbeeld dus wat Joost zegt tussen die onzekerheid of het gaat lukken. Dat belangrijke doel dat je hebt. Nou, het kan zijn dat een docent het doel heeft om een stukje lesstof over te dragen. En als een leerling dan ongelooflijk gaat zitten stieren, vervelend gaat zitten doen in de les, dan lukt het jou niet om dat doel te bereiken.
Nee.
Nou, mocht je dan twijfelen over jouw vermogen of jouw capaciteit om die leerling de baas te kunnen of dat stukje lesstoel over te kunnen dragen, dan merk je dus dat er spanning ontstaat.
Ja.
Een stukje onzekerheid over, kan dit wat ik nou zo belangrijk vind, kan ik dat bereiken? Lukt dat mij dat? Nou, en dat zou een voorbeeld kunnen zijn van waar een stressreactie vandaan komt.
Precies.
De ene docent wordt daar angstvallig van. Die krijgt van een gevoel van zenuwachtigheid, spanning, van opgewondenheid. Maar je hebt ook docenten die boos worden. Boos is natuurlijk ook een emotie die naar buiten kan komen in een vorm van reactie op stress.
Ja.
Boos,
strenger worden.
Moet eruit, ja.
Leerlingen eruit sturen. Ja. Escaleren zou je kunnen zeggen. Hangt een beetje af wat voor type professional je bent.
Ja, maar je kan het je zo wel voorstellen, toch?
Zeker,
dat,
ja,
als, absoluut. Als je, oh, ik moet iets bereiken, het lukt niet, frustratie. En dan, ja. En dan voel je zowel lichamelijk als emotioneel, voel je dat.
Ik weet nog zo heel goed dat ik heb ook op een middelbare school economie gegeven. En de eerste lessen die ik gaf, op een gegeven moment had ik een jongen waar ik heel veel last van had. Ja. Die heb ik gewoon meteen eruit gestuurd. Ik weet dat ik echt op begon te zweten. Ja. Dat ik gewoon echt dacht van, oh, wat doet hij nou? Waarom doet hij dit?
Oh, dat is heel
erg. Ik moet hier echt nu vanaf. Ja. Ik kon er natuurlijk helemaal niet meer omgaan qua klassenmanagement. En ik was daarna ook echt, ik had een beetje droge mond. Ik was echt een beetje van slag. Ja. En dat uitzicht dus een soort onvermogen.
Oh, dit is heel herkenbaar. Als je dat zo zegt, dan herleef ik dat helemaal. Heb je eerst paar jaar?
Ja. Oh ja. Ja, het hoort er ook wel een beetje bij om een vak onder de knie te krijgen. Maar jij zei net al even in het begin, het is wel een vraagstuk. Er is iets gaande in het onderwijs als het gaat over stress en veerkracht bij docenten. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Wat zien jullie, als je even iets meer uitzoomt landelijk, als het gaat over stress, over emotie, over ook lekker werken eigenlijk in zekere zin?
Ja, nou ja, als je... Je hebt van die landelijke onderzoeken naar werktevredenheid en werkbelevingen. En daarin zie je dat bijvoorbeeld het lerarenberoep... Als je leraren vraagt hoe gestrest ben je en dat vergelijkt met andere beroepsgroepen... dan zeggen leraren dat zij de meest gestreste beroepsgroep zijn. Dus het gemiddelde stress dat zij rapporteren is hoger dan andere beroepsgroepen.
Zo.
Dus in die zin kan je zeggen... dat er iets aan de hand is, landelijk gezien. Maar ook als je kijkt naar dingen als het beroep verlaten...
uitval.
Uitval, burn-out. Dat soort wat meer gezondheidstechnische uitkomsten van stress, zou je kunnen zeggen. Die zijn erg veel voorkomend bij leraren. Ja, uitval kan je van afvragen, komt dat alleen door stress natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het er echt wel aan bijdraagt. En ook als je de kranten openslaat, het staat er gewoon regelmatig vol van. Ja. Dat leraren zoveel druk ervaren en daarvan zo gestrest
werkdruk
zijn.
Werkdruk lijkt tot stress. En je zegt eigenlijk, als je dus uitzoomt, zie je dus dat er veel signalen zijn dat het eigenlijk met die beroepsgroep niet heel goed gaat. Tijmen.
Ja, en op twee manieren hebben we hier natuurlijk gigantisch veel last van. Niet alleen voor de docenten zelf die uitvallen en dus hun werk niet kunnen doen. Maar ook het feit dat je hier de samenhang ziet met het lerarentekort.
Ja.
Het idee dat mensen ten eerste een beeld hebben van het lerarenberoep, van het vak. Van nou, dit is zo stressvol, hier moeten we niet aan beginnen. En anderzijds, wat ik net al zei, dat mensen uitvallen. Dus er ontstaan nog meer tekorten.
Mm-hmm. Ja, het komt een soort gaat in een neerwaartse spiraal. Ja.
En dat is een van de redenen waarom dit onderzoek zo ongelooflijk relevant is.
Ja.
Het gaat mensen direct aan, maar het gaat ook de hele samenleving aan.
Ja. Dan ga ik misschien een hele complexe vraag stellen. Maar zou je eens een poging kunnen doen om jullie onderzoeksgebied eens wat uit te tekenen? Waar doen jullie dan precies onderzoek naar? Dat is natuurlijk een grote vraag, realiseer ik. Maar kunnen jullie dat iets meer uittekenen? Van hoe zien die grote variabelen er dan uit en hoe pak je dat dan aan?
Ja, dus ik zal even beginnen. Op dit moment echt heel interessant vinden is kijken naar hoe stress zich van moment tot moment gedraagt bij leraren. Daar weten we eigenlijk heel weinig over. Leraren die geven in dat nationale onderzoek bijvoorbeeld, wat ik net zei, geven ze aan heel erg gestrest te zijn.
Ja.
Maar we weten ook dat als je mensen vraagt om te rapporteren over hoe ze zich over het algemeen voelen, dat dan negatieve ervaringen, die hebben een veel sterkere herinnering dan positieve ervaringen.
Ja.
Dat is weer biologisch bepaald, denk ik. Omdat het heel handig is om je te herinneren dat iets een gevaar is, bijvoorbeeld.
Zodat je kan overleven.
Inderdaad.
Ja.
Maar goed, als we kijken naar de echte ervaring van stress, dan is die misschien wel veel vluchtiger dan dat die nationale onderzoeken doen suggereren. Dus wat we bijvoorbeeld vinden in ons eigen onderzoek is dat leraren maar heel weinig stress van de voorgaande dag meenemen naar de volgende dag.
Ja, precies.
Dat maakt het voor ons een enorm interessant begrip. Want op wat voor tijdschaal werkt dat nou? Dat is eigenlijk waar we nu vooral mee bezig zijn. En kunnen we stress op een volgend tijdstip voorspellen en verklaren met andere kenmerken van leraren die tussen leraren variëren?
Ja.
Hebben bijvoorbeeld veerkracht, maar ook die van moment tot moment binnen leraren variëren.
Dat is interessant. Je gaat het over tijd eigenlijk proberen te volgen, zodat je mogelijk kunt zien, hey, dit zijn bepaalde risico's. Of
ja.
Dat zou wel eens een gebied kunnen zijn waar een docent op zou kunnen letten.
Ja.
Want dat gebeurt dus eigenlijk heel weinig over tijd, dat volgen.
Nou, dat wil ik net op inhaken. Dat idee dat onderzoek op deze manier uitgevoerd wordt, is eigenlijk wel heel erg voor de hand liggend. En dat weinig gedaan is,
ja.
niet gedaan is, maar weinig gedaan is, ja, dat is eigenlijk heel gek.
Zo gek, misschien heel moeilijk om te doen.
We erkennen allemaal dat stress van dag tot dag kan veranderen. Hoe je de ene dag voelt, is niet hoe je de andere dag voelt.
Nee.
Dus dat heel veel onderzoek gedaan wordt met één meting. Hoe voel je vandaag? Dat is je stressniveau. Dat ben jij als stresspersoon. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet voldoende.
Dat is eigenlijk een beetje gek.
Ja, dat is heel gek.
Ja, en daarom over tijd volgen.
Daarom doen we dit ook onderzoek op deze manier. Nou, wat we hebben gedaan is onder andere mensen van dag tot dag voor 15 dagen gevolgd. Voor 2 à 3 weken ook. En we hebben ook mensen 2 maanden achter elkaar gevolgd. En dan moet je nagaan wat voor een opgave dat is voor mensen. Om elke dag voor 2 maanden lang zo'n vragenlijstje in te vullen. Ze zijn wel klein natuurlijk, hè? Het moet wel behapbaar blijven. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel een flinke inzet.
Ja, super moeilijk, want het draagt ook bij aan stress, hè?
Dat zou je denken,
ja. Dat moet je rekening mee houden.
Een vragenlijst moet invullen.
Ja,
die je dan ook nog eens op wijst van, oh ja, ik was vandaag wel echt heel gestrest.
Ja.
We hebben ook wel echt leraren die daardoor zijn gestopt en zeggen van ja...
Past niet bij mij.
Nou ja, ik realiseer me hierdoor alleen maar meer hoe gestrest ik ben. Dus ik word hier gestrest ervan. Dus het is voor mij niet goed om door te gaan met dit onderzoek.
Of... Toch ook even, dat heb ik ook gehoord, dat mensen bezig zijn van dag tot dag met hun stress. Waardoor ze meer gaan nadenken over hun stressniveau. Tot inzicht komen dat ze daar misschien toch wel wat iets aan moeten doen. En dat het juist al bijna weer als interventie werkt. Ja.
Dat is natuurlijk ook inderdaad interessant. Dat je zicht krijgt op eigenlijk hoe je met je werk omgaat. Wat het werk met je doet.
Van dag tot dag nadenken over stress is niet alleen maar dat je meer stress krijgt. Wat zeker ook gebeurt. Maar het kan ook juist de andere kant op.
Dus houden jullie rekening mee in de onderzoeksopzet. En als ik het zo hoor, het over tijd volgen... Een soort dagboek eigenlijk, een soort longitudinale verkenning.
Ja.
En dat waren dus docenten van middelbare scholen.
Ja.
Ja. En hoeveel docenten hebben jullie dan gevolgd? Ben ik wel nieuwsgierig naar.
Nou, we hebben verschillende studies gedaan natuurlijk. En in de eerste studie hebben we een hele kleine pilot gedaan om te testen van nou, wat komt hier uit? Hoe reageren mensen? Uiteindelijk hebben we een grotere groep weten te bemachtigen. En die bestond uit 151 docenten. Dat was een mooie sample. En daarna hebben we nog een keer een studie gedaan waar uiteindelijk 191 mensen deelnamen. En die kleinere groep die we 2 maanden gevolgd hebben, was echt een kleine groep. Want nogmaals, de belasting is groot.
Ja.
Dat waren uiteindelijk 10 mensen die meegedaan hebben. Dus ja, we hebben verschillende samples met verschillende grootte en verschillende duur.
Ja, het is een beetje een afweging van wil je veel mensen of wil je veel tijdstippen? En allebei tegelijk is echt moeilijk.
Ja, dan wordt het wel heel groot ook.
Ja.
Ja. Ja. En zijn er al bepaalde dingen uitgekomen? Die jullie kunnen delen, dingen die zijn opgevallen, Tijmen. Ik zie jou ja knikken.
Ja, nee, Joost noemde net al iets. Van bijvoorbeeld dat stress van dag tot dag niet per se overgaat. Dat is natuurlijk een hele interessante. Dat mensen wel verschillende stressniveaus hebben elke dag, maar dat het niet per se bepaald wordt door de vorige dag.
Nee.
Dat is natuurlijk een heel interessant gegeven. We hebben gekeken naar onder andere ook de bronnen van stress, hoe die van invloed zijn. Daar hebben we ook inderdaad samenhang gezien. En dat anxiety überhaupt van dag tot dag, of hoe dat samenhangt. Ja, uiteindelijk gaan de publicaties die nog moeten komen, die gaan het allemaal aantonen.
Ja.
Maar daar ben ik druk mee bezig.
Gaaf. Nou, ik zet even in de speakernote wat linkjes, dus dan kan je wat er is in ieder geval alvast bekijken.
Ja.
Dus, maar jullie kijken ook naar veerkracht.
Ja.
Het is ook wel een mooi concept, veerkracht. Een veer is dus het weer terug kunnen springen, het weer... Je hebt iets meegemaakt en weer even je oprichten. En dat vertelde je eigenlijk net ook al wel iets over. Hè? Dus dat stress kan weer voorbij gaan. Je hebt iets meegemaakt, maar de volgende dag sta je er weer. Maar dat is even in mijn eigen woorden wat ik associeer met veerkracht. Wat is dat voor jullie? Wat betekent dat?
Ja, het is mateloos interessant het begrip. Omdat het zo tot de verbeelding spreekt. En daardoor benaderen mensen het ook op hele verschillende manieren. Dus veerkracht kan een heleboel verschillende dingen zijn.
Okay.
En dat is ons gelijk ook een beetje onze kritiek op dat begrip.
Ja.
Want het kan zijn na het doormaken van een stressvolle situatie. Hè, en dus die angstreactie bijvoorbeeld, een piek daarin ervaren, snel weer herstellen van die piek. Dus dat je snel weer over de tijd heen, nogmaals... op je oude emotionele of op je normale emotionele niveaus zit. Dat kan veerkracht zijn.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld gebruik kan maken van hulpbronnen voor het omgaan met stress die in de omgeving beschikbaar zijn. Of die jij voor jezelf beschikbaar hebt. Als jij een hele passievolle, gemotiveerde docent bent, dan helpt jou dat om... na een bepaalde stressvolle situatie niet meteen te denken... oké, dat, dat leraarschap is niks voor mij. Omdat je dan een persoonlijke hulpbron hebt die je motivatie als docent kan laten blijven bestaan.
Ja.
Of als jij bijvoorbeeld een leidinggevende hebt die heel betrokken is bij jouw werk, of andere collega's waarvan je waartegen je kan zeggen, nou, die klas die ik net had, ja, dit is mijn probleem. Ja. En het dan samen hebben over hoe je dat probleem op kan lossen, of hoe je er de volgende keer voor kan zorgen dat je geen stress ervaart daarvan. Dus het is dat terugveren, het is het gebruik kunnen maken van hulpbronnen.
Ja.
Maar het is ook het ondanks het doormaken van stressvolle situatie toch positieve uitkomsten laten zien, zoals werktevredenheid. En dus eigenlijk dat je een soort van robuust bent tegen.
Ja, ja. Dus een beetje gewapend bent.
Ja.
En daar kan je hulpbronnen voor organiseren.
Ja.
En in de school zou je eigenlijk een soort ecosysteem, in mijn eigen woorden, ik weet helemaal niet of jullie dat woord ook nu gebruiken, mm-hmm, hoor, systeem moeten hebben waarin je kunt kijken, hey, dat werkt voor mij, dat kan ik gebruiken.
Ja.
Zien jullie dat ook zo voor? Want dat zou natuurlijk mooi zijn, dat het niet alleen een individueel iets is, maar dat het.
Ja, dat is wel goed dat je dat zegt. Want de literatuur over veerkracht, die zegt dus ook van ja, als je het benadert als individuele eigenschap van leraren, dat is het natuurlijk voor een deel. Maar het zorgt er ook voor dat je dan gaat zeggen, we moeten veerkracht vergroten bij leraren. Ja. En daardoor zeg je bijna van ja, er is iets mis met leraren. Ja. Ze zijn niet veerkrachtig, dus dat moeten we bij die leraren oplossen.
Leg je ook weer druk op.
Ja, ja, terwijl het dus ook echt iets van de omgeving kan zijn.
Ja, hoe zie jij dat, Tim?
Wilde ik naartoe.
Ja, wil je toevoegen. Dus dat is een soort ecosysteem. En ik mag jullie alles vragen.
Tuurlijk.
Er wordt wel eens gezegd van het schrijven in een dagboek kan helpen, hè, om de dag af te ronden. Ik weet niet of ik dat wetenschappelijk kan onderbouwen, maar de Stoïcijnen deden het natuurlijk heel regelmatig. Ik heb ook wel eens gezien bij Universiteit Leiden dat er ook werd geëxperimenteerd om studenten te ondersteunen in een leerproces door echt heel actief de dag na te bespreken, op te schrijven. Zijn dat ook hulpbronnen waar je aan kan denken? Of maak ik het nu helemaal, ga ik nu een kant op waarvan je denkt, nou,
nou, het is sowieso goed om erover na te denken. En ik denk dat de Stoïcijnen zeker een punt hadden door te reflecteren op hun gevoelens en hun daden.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk niet een specifiek onderdeel waar wij onderzoek naar gedaan hebben. Okay, naar het dagboek bijhouden en daarop reflecteren. Maar reflecteren aan zich, hè, dat is wel een copingstrategie of een omgangsvorm die je zou kunnen benutten om inderdaad te kijken van nou, hoe was het? Hoe was mijn stresservaring? Hoe ga ik daar volgende dag mee om? Kan ik proactief al iets doen zodat de volgende dag anders verloopt?
Ja, ja, ja.
Dat zijn natuurlijk hele behulpzame dingen.
Dus reflectie op een dag, op iets wat je hebt meegemaakt, om vervolgens te kijken, oké, wat ga ik daarmee doen de volgende dag? Ik vond dat dus best wel spannend, die dagstart.
Mm-hmm.
Bij dat ene, bij 4 HAVO, daar zit ik wel een beetje mee. Om daar dan over mee te sparren met een collega.
Absoluut.
En dat leidt tot aanpassingen of ideeën die je kan toepassen.
Ja, dan moet je wel de nuance aanbrengen dat je nu eindeloos zorgen moet gaan maken over de volgende dag. Want dat is natuurlijk ook weer een soort van worrying anxiety, dat je zorgen gaat maken. Dus niet buitensporig, maar zorg dat je genoeg doet om wel voorbereid te zijn, zonder dat het uit de hand loopt en dat je in bed ligt, wakker ligt,
ja,
na te denken over wat er mis kan gaan.
Ja, ja, precies. Dus het is best wel een zoeken naar een bepaalde bandbreedte. Mm-hmm. En wanneer zeggen jullie nou dat stress echt te veel wordt? Is het te veel als mensen zeggen dat ze te veel stress ervaren? Of moet je daar ook wetenschappelijk toch ook weer kritisch naar zijn? Kun je daar iets over zeggen? Tussen het subjectieve karakter van stress en de objectiviteit, voor zover je dan dat objectief kan maken?
Ja, het moment dat je niet meer functioneert, dat is een goed criterium. En natuurlijk ook dat is, is weer subjectief. Dat wil zeggen, wanneer vind je zelf dat je niet meer goed functioneert? Maar dat kan zowel fysiologisch als mentaal zijn. Als je overmatig zweet of getrild of warm krijgt of hoofdpijn krijgt of wat voor dingen dan ook, ja, dan kan je zeggen dat is niet fijn. Ja. En dat is niet fijn om dat dagelijks te hebben.
Ja.
Maar als je dingen begint te vergeten of als je niet reageert op een manier die eigenlijk didactisch gepast of pedagogisch gepast is, ja, dan begin je toch ook tekenen te zien aan de wand dat stress wel invloed heeft op je dagelijkse werk en functioneren. Ja.
Ja, en burn-out is natuurlijk een gevolg van het langdurig blootgesteld worden aan overmatige stress, zou je
overbelasting kunnen
zeggen.
Eigenlijk.
Ja, inderdaad. En kenmerken daarvan zijn de spanning en uitputting waar Tim net al deels over had.
Ja.
Maar ook het gevoel dat je niet meer effectief bent in het doen van je werk. Dus dat je eigen competentiegevoel omlaag gaat.
Oké, dat is ook een graadmeter. Ja, ja. Helder.
En een hele belangrijke is dat je je niet meer identificeert met wat je doet voor je werk. Dat heet depersonalisatie. Maar een kenmerk daarvan is bijvoorbeeld dat je cynisch wordt ten opzichte van je werk. En dat is waar ik denk wel...
En ergens heb ik altijd gedacht dat het ook een soort van copingmechanisme is. Het feit dat je afstand
neemt
van
afsluiten.
Je werk. Ja, is dat je...
cynicus.
Oeh, ik kan er niet aan, het lukt niet. Nou, misschien is het toch niet zo belangrijk voor me. Hè? Dat is ook een manier om te gaan met die druk die je voelt. Want in het begin van het gesprek zeiden we ook... Hè, als iets belangrijk is... en je weet niet zeker of het lukt, dat zijn de componenten voor stress.
Ja.
Als je namelijk niet iets belangrijk vindt, ja, dan zou het je niet kunnen schelen. Ja. Waarom zou je erover zorgen over maken?
Ja.
Als je zeker weet dat je het kan, dan zou je er geen zorgen over hoeven te maken. Het is juist die samenwerking tussen die twee, en dat zien we hier ook terug in het gesprek over burn-out. Zodra je het niet meer zeker weet en denkt van,
En dat is meteen het gevaar van het onderwijs als sector natuurlijk. Want veel mensen die voor de klas staan, die staan voor de klas omdat ze een bepaald ideaal hebben.
Ja.
En daarom zich ook het heel belangrijk vinden om die ene leerling die ook nog problemen heeft thuis, waarvan je zou kunnen zeggen, ik sta voor de klas, is niet mijn pakje aan, maar toch wel te gaan,
hoe ver ga je,
te gaan ondersteunen inderdaad. Dus dat, je zou kunnen zeggen dat als leraren zich wat minder zorgen zouden maken om leerlingen, dat ze ook wat minder gestrest zouden zijn. En hetzelfde geldt natuurlijk voor bijvoorbeeld een sector als de zorg.
Ja.
Maar ja, goed.
Zo makkelijk is dat dus niet.
Nee, blijkbaar niet. Waar ik nog even aan moet denken over dat punt van overbelasting. Ik heb eerder Patricia Veldhuis geïnterviewd van de NRC, die dat boek heeft geschreven, Wie willen voor de klas? En die heeft ook zelf lesgegeven op middelbare school om te ervaren hoe het is om les te geven. Een van de dingen die ze zei, dat is me echt wel bijgebleven, van je zit constant in die hoge belasting. Dus je gaat van les naar les en steeds weer moet je toch echt performen. Je moet presteren.
Ja.
En nou ben ik niet een soort stress-expert, maar ik kan me voorstellen, als je moet presteren, ik zou ook niet de hele dag podcast kunnen opnemen. Dus je moet overbelasten, hoop ik, denk ik, en misschien onderbelasten. Daar had zij het over van, het voelt heel erg gehaast en heel erg. En dat beklemde op een gegeven moment ook in zekere zin.
Ja.
Hebben we ook het onderwijs ingericht? Hebben we het onderwijs op een duurzame manier ingericht?
Wat wel grappig is, we hebben dus nu een pilot waarvan we nog een beetje voorzichtig moeten zijn met de uitkomsten delen. Maar we hebben ook gekeken naar hoe dat zit van lesuur tot lesuur met stress. Bij een heel klein groepje, maar 7 docenten. En het lijkt erop alsof er bijvoorbeeld wel ook effecten zijn van het hebben van een tussenuur. Dat je even kan bijkomen van wat anders inderdaad constant eigenlijk topsport is.
Ja.
Want je kan nooit uit tijdens een les. Hè?
Nee.
Ook als leerlingen voor zichzelf aan het werken zijn.
Ja, ze komen naar je toe. Er is altijd, je bent ook met didactiek bezig, met klassenmanagement.
Je moet toch blijven scannen van wat gebeurt
precies,
er nou.
Precies.
Het is wel grappig, ik werd er door een collega op gewezen dat een recent onderzoek heeft laten zien dat leraren... waar een normaal persoon iets van 4,5 liter bloed per minuut pompt... dat een leraar voor de klas, dat daarbij iets van 13 liter per minuut is of zo. Als je het hebt over topsport.
Gebeurt er dus wel wat, fysiologisch.
Inderdaad.
Ja, ik kan me voorstellen vanwege de snelle hartklopping, maar ook vanwege het rondlopen.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Je komt wel in je stappen.
Je komt het stukje biologiedocent naar voren. Het is natuurlijk ook de aderen in de kuitspieren.
Ja.
Die constant de bloeddoorstroming bevorderen.
Dus het zal niet alleen maar vanwege de stress zijn.
Het zal het lopen, het zal het stress zijn, het stressniveau zijn. Maar ja, de activiteit. Ik denk de activiteit in het algemeen.
Ja. Ja, ja. En dat tussenuur mogelijk is. Het is interessant om te kijken naar hoe ziet het ritme van de dag eruit. Hè?
Ja, dus dat gaan we ook echt doen.
Dat is heel interessant.
Ja. Ja. En dus niet alleen kijken naar tussenuren, maar ook bijvoorbeeld wat doet een pauze nou?
Ja.
Of maakt het uit dat je je laatste lesuur hebt gehad, maar nog wel 3 uur op school blijft? Wat is je stressniveau dan in die laatste 3 uur?
Ja. Even denken aan het in het primair onderwijs. Sorry, ik onderbreek je, maar het continu rooster betekent ook dat het heeft voordelen, want je bent iets eerder klaar en je organiseert bepaalde voor sommige onderdelen kan je efficiënter organiseren.
Ja.
Maar je pauzetijd kan heel erg onder druk komen te staan, ook overigens bij leerlingen. Dus het is natuurlijk dus die pauzetijden en die tijd om even bij te komen, dat is iets om wel naar te kijken.
Ja.
In relatie tot dat verloop van stress eigenlijk.
Ja, lijkt ons super interessant. Maar we zijn dus nog bezig met een beeld vormen van die data.
Ja. En Tijmen, ben je hier nou mee klaar straks? Want ik wil niet zeggen je bent klaar met je proefschrift. Want je zit in het 4e jaar, je bent druk aan het schrijven nu.
Ja.
Komen er nu ook weer nieuwe vragen op? Hoe kijk jij, hoe zit je een beetje in de wedstrijd?
Nou, absoluut. Ja, dit is exact waar Joost het net over heeft. Dat van uur tot uur data.
Ja.
Die heb ik verzameld met het idee om hier een postdoc mee te doen. Want juist deze vraag van hoe gaan we verder inzoomen op die schakelingen van dag tot dag, van uur tot uur, van minuut tot minuut. We hebben het over hartslagmetingen, we hebben het over cortisolmetingen. Hoe gaan we nou nog verder inzoomen om te kijken hoe die wisselingen in stress van moment tot moment, dat is waar het over gaat, hoe we die in kaart kunnen brengen.
Ja.
En nogmaals, het belang daarvan is dus dat we erkennen dat stress niet een vast gegeven is. Je ervaart stress niet één keer en that's it. Nee, je ervaart stress constant in wisseling... En die dynamiek, dat is iets dat we goed moeten begrijpen om te kunnen weten hoe we docenten uiteindelijk kunnen helpen in een dag of in een week, in een maand. Dat is denk ik een stukje dat in de wetenschap en in de praktijk nog onbelicht is. Absoluut.
Heel belangrijk. Dus in die zin ben je pas net begonnen, zou je kunnen zeggen.
Als het aan mij ligt wel. Het enige wat ik nodig heb is een subsidie.
Ja, heel goed.
Dus als bij je deze, alle luisteraars.
Nou, ik vind wel, als je nu luistert en denkt, hey, dit vind ik interessant, laat je even horen. Ik zal even de gegevens ook even plaatsen, want dit zijn wel hele wezenlijke punten. Je zou kunnen zeggen op microniveau, op docentniveau, op leerkrachtniveau, maar als je uitzoomt op teamniveau, op organisatieniveau, is ook aanknopingspunten voor de schooldirecteur, voor de leiderschap, van hoe stuur je eigenlijk op fijne werkomgeving. Maar als je dus uitzoomt, wat jullie in het begin ook heel mooi deden, lerarentekort, aantrekkelijkheid van het beroep, continuïteit van onze kenniseconomie, je kan er best wel een aantal haakjes bij maken, om het even zo te zeggen.
De maatschappelijke relevantie is niet ver te zoeken, nee.
Ook maar tegelijkertijd is het dus, omdat je even vroeg daarvan, waar zit je nu in je proces, Tijmen?
Ja.
Omdat we dus vinden dat er niet echt, dat stress niet meegaat van de, bijna niet meegaat van de vorige dag naar de volgende dag.
Nee.
Dat je dus eigenlijk binnen dagen, denken wij, verder daarop inzoomen.
Ja.
Maar ook de binnen dagen dingen tegen die stress doen. En misschien wel binnen uren, maar toen tijdens onderzoek begon, dachten we, nou, we gaan gewoon kijken naar hoe die stress van moment tot moment zich ontwikkelt. En dan gaan we de relaties met andere variabelen onderzoeken om te kijken, wat kunnen we er nou tegen doen?
Ja.
Maar we zijn er nu eigenlijk achter dat we zo weinig weten van op welke tijdschaal stress nou effecten heeft. En dus ook op welke tijdschaal we iets kunnen doen tegen stress. Dat een soort van dat we eigenlijk een stap terug hebben moeten zetten in tijdens promotie ook. En hebben moeten concluderen van ja, we moeten dus eigenlijk eerst weten op wat voor tijdschaal doet stress nou.
Maar dat is toch juist heel sterk wetenschappelijk gezien, vind ik. Dat je, we weten meer niet dan wel. Hè?
Ja.
Dus denk juist een goed teken dat je gerichter weet waar je naar wil kijken. En dat je weer door gaat bouwen. Want het is natuurlijk wel heel fascinerend.
En ik denk dat de luisteraar die dit hoort ook al inmiddels denkt van ja, maar sorry, maar er zijn toch verschillende stressbronnen. En die verschillende bronnen van stress hebben toch ook alweer verschillende effecten.
Ja.
De ene gebeurtenis heeft langer effect op je dan de ander.
Ja.
De ene kan ik goed mee omgaan. Dus ja, we moeten ook goed gaan nadenken over wat er nou aan de oorsprong van die stress ligt.
Ja.
En per persoon verschilt het weer. En per dag en moment, ja.
Fascinerend. Ja, ik zei het al in het begin. Ik vermoed dat ik nu ga zeggen, er moet gewoon een deel 2 komen. Want hier raak ik er niet over uitgepraat in een half uur. Maar we zitten wel bijna op een half uur in de podcast. Het is ontzettend interessant om met jullie hierover van gedachten te wisselen. Als je nu luistert, zeker even in de speaker notes kijken naar de bronnen. Die zijn echt interessant om te lezen. Ik ga jullie met heel veel belangstelling volgen. En ik hoop hier nog eens terugkomen om terug te rapporteren over waar jullie straks staan. Als het gaat over stress, leren, motivatie, veerkracht van docenten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Wil je meer weten over het onderzoek naar opvoeding en onderwijs van de Universiteit van Amsterdam? Kijk dan op de website cde.uva.nl. En luister een volgende keer weer naar deze podcastserie.